Ik ben Anna Postumus Meijers. Ik ben legal designer. Ik heb 10 jaar gewerkt als advocaat bij verschillende advocatenkantoren aan de Zuidas, maar ook bij nichekantoren. En als advocaat werkte ik vooral op het gebied van aansprakelijkheid, verzekering en financieel recht. En ja, in mijn werk als advocaat ging ik gaandeweg steeds meer gebruik maken van visuele communicatie.
Wat is legal design volgens jou?
Mensen denken bij legal design, voor degenen die er al eens over hebben gehoord, die visuele kant is natuurlijk ja, letterlijk het meest zichtbaar voor mensen. Ze denken, hé, dat ziet er leuk uit of dat ziet er cool uit. Dat is mooi, dat is leuk. Maar de basis van legal design is, er zijn trouwens veel verschillende definities en zichtpunten van mensen die bepalen wat legal design is. Ik zie het zelf als een combinatie, iets waar de vakgebieden van juridische expertise, zoals door advocaten of andere juristen wordt uitgeoefend, in combinatie met information design, dus de vormgeving van informatie, en design thinking of de user experience, dus de gebruikerservaring. Daar zal ik straks nog meer over vertellen wat dat betekent. Waar die drie dingen samenkomen, heb je dus een combinatie van het juridische, van een aanpak die gericht is op de behoeften van een eindgebruiker en de vormgeving van informatie.
En zijn dat volgens jou dan de zeg maar, die basiselementen van legal design?
Zo zie ik dat wel. Je ziet wel dat legal design als term is, ik geloof, rond 2016 of 2017 voor het eerst opgekomen. Dus dat als term was bedacht. Om eerlijk te zijn, ik gebruikte visualisatie in mijn advocatenwerk ook al jaren daarvoor. Maar toen had dat nog niet een term. En gaandeweg ben ik ook wel steeds verder in het vakgebied gegroeid. En weet ik ook dat ja, die visualisaties die ik maakte, dat is dus maar ook een onderdeel van het vakgebied. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld Margaret Hagan van Stanford Law, van de Stanford University, is een van de grondleggers geweest van legal design. En zij ziet in de definitie van legal design ook een rol voor technologie. Dus zij ziet dat ook als een onderdeel daarvan. En ik het daar niet helemaal mee eens, omdat ik denk dat je dus die andere componenten die ik net noemde, daarmee al legal design beoefent. Maar het kan wel zijn dat om een gebruikerservaring te verbeteren, om betere dienstverlening te hebben in juridische context, dat je daarvoor ook technologie gebruikt. Dus het kan er zeker een onderdeel van zijn, maar voor mij is dat niet per se noodzakelijk. Als je bijvoorbeeld een algemene voorwaarde meer richt op leesbaarheid en dat mensen het beter tot zich kunnen nemen, praktischer bijvoorbeeld, hoeft er niet per se technologie aan te pas te komen. Maar dat is wel legal design. En verder voor de bredere context. Dus het is niet helemaal uniform wat men in de wereld van legal design eronder verstaat. Maar wat in ieder geval hele belangrijke componenten zijn, en daar is denk ik iedereen het over eens, is dat er is geen legal design zonder onderzoek. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld als jij als advocaat advies geeft aan je klant, is het heel belangrijk om te weten wat jouw klant van jou verwacht en wat hij nodig heeft. Nou, vaak gebeurt dat een beetje op basis van aannames. Er worden wel wat vragen over gesteld. Maar eigenlijk zou je zeggen, als dit jouw gebruiker is van jouw dienst, moet je best wel, de meeste mensen moeten wat meer dan wat ze gewend zijn, zich verdiepen in de behoeften van die persoon. En ontwerpers hebben daar allerlei methodes en technieken voor. En door onder andere die onderzoekmethode kan je veel beter in kaart brengen waar de behoeftes liggen. En die zijn soms ook latent, dus die zijn niet altijd zichtbaar. Je hebt een onderzoeksfase, je hebt een ontwikkelfase, maar daar komen we straks misschien nog verder op. En je werkt altijd met het testen en feedback vragen en weer aanpassingen doen. Dus legal design is het gehele traject. En ik denk dat iedereen daar wel over eens is.
Ik hoor wel een aantal punten wat denk ik belangrijk zijn, ook voor het toekomstige advocaten. Dat ze dan echt een cliënt of een klant als op de eerste plaats moeten zetten. En dat ze dan ook vanuit hun perspectief een probleem willen oplossen. Meedenken. En dat is iets dat denk ik als een service gericht of een service aanbieder, dat vrijwel vanzelfsprekend is.
In zekere zin is het vanzelfsprekend. En kijk, ik heb ook heel lang als advocaat gewerkt en ik dacht ook vaak dat ik deed wat mijn klanten van me verwachten of wat ze van me wilden. En soms zijn klanten niet altijd blij met alles wat je doet. Maar denk je gewoon van ja, dat is nou eenmaal hoe het werkt bijvoorbeeld. Dat is nou eenmaal hoe dit gaat. Maar als je, ontwerpers werken op een heel andere manier. Dus die focussen eerst veel meer op de gebruiker en wat hij nodig heeft. En het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van een product, ik noem maar wat, een mobiele telefoon. Of een dienst, of ja, een service, zoals bijvoorbeeld het proces van het Uber bestellen. Heel erg om die ervaring en hoe dat dus ervaren wordt. En die client journey of user journey. En hoe meer je eigenlijk gaat verdiepen in wat die ontvanger van jouw dienst of product nodig heeft, hoe beter je daarop gaat aansluiten. Eenvoudig voorbeeld zijn bijvoorbeeld contracten. Ik vraag nog wel eens aan mensen als ze een workshop doen, bijvoorbeeld gewoon aan juristen of advocaten. Wat is een contract? Nou, mensen me glazig aan, want zeg weten ze ook wel dat ik wel weet wat een contract is. Maar contracten zijn meestal made by lawyers for lawyers. Veel gebruikers van het contract, en daarmee bedoel ik de contractpartijen, kunnen zelf maar nauwelijks uit de voeten met een contract. En dat kan zijn op particulier niveau, maar ook bij grote organisaties. Die zijn gewoon echt heel moeilijk leesbaar of soms gewoon onleesbaar. Zelfs voor ervaren mensen zijn ze soms onleesbaar omdat ze zo omvangrijk zijn. Nou, als je dan vraagt aan iemand van waar is het contract voor en wat moet iemand daarmee kunnen, dan zou je denken, dat is eigenlijk een heel gebrekkig product, zo'n contract. Want niemand kan ermee uit de voeten. En ja, wat is de functie eigenlijk van het contract? Wil je alleen maar cover your ass doen? Of is het de bedoeling dat mensen afspraken hebben vastgelegd waar ze zelf mee kunnen werken, bijvoorbeeld? Zodra je die bril opzet, die ontwerpersbril en die onderzoekende bril, dan kan je bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat je gaat niet een... Weet je, als je partij A en B hebt met een contract, nou zet je dat bovenaan het contract. Alle KVK-gegevens en al dat soort dingen hoeven helemaal niet per se bovenaan het contract te staan. Dan is de gemiddelde gebruiker niet zo heel erg in geïnteresseerd. Maar ook niet bijvoorbeeld 2 pagina's met definities. Definities kunnen wel belangrijk zijn voor de uitleg van het contract, maar die kunnen net zo goed in een bijlage of aan het eind van het contract. Maar dat is niet het meest belangrijke. Voor de gebruiker van het contract niet. Dus zodra je dus dat ontwerpersperspectief neemt, ga je dus heel andere afwegingen maken en andere keuzes maken op de behoeften van die gebruikers. En die behoeften breng je in kaart door middel van onderzoek.
Wat zou je zeggen, waarom is legal design belangrijk voor de advocaat-stagiaire?
Nou, wat denk ik heel erg belangrijk is, wat ik zie van waarde van legal design, en dat is voor ervaren mensen, maar zeker voor mensen die net beginnen in de advocatuur, is dat je niet alleen in het stramien komt van zo hebben we het altijd gedaan. En niet in het stramien van ja, zo hoort een advies, een memo, een contract, een processtuk, noem maar wat. Zo hoort dat er nu eenmaal uit te zien. Ik denk dat het is mijn aard altijd geweest om te denken, hey, waarom doen we dit eigenlijk? En is dit goed? Kan het beter? Moet het anders? En dat je met die beetje onderzoekende en open blik kijkt naar wat mensen nodig hebben. En wat mijn ervaring als advocaat was, maar ook nu ik ontwerper ben en andere juristen en advocaten help, dat is dat die open blik en die creativiteit, die helpt om beter aan te sluiten bij de wensen van je klant. En daarmee lever je een betere dienst af. Communicatie is meestal beter als je het dan hebt, bijvoorbeeld weer om visuele communicatie. En je maakt visuals bij je memo in plaats van alleen in tekst. Dan kan je daarmee beter communiceren met je klant. Maar ook, je geeft eigenlijk je klant ook meer het gevoel dat je je best doet om elkaar goed te begrijpen. En dat is nog wel eens een ding wat klanten super irritant vinden, advocaten. Alsof die alles alleen maar heel erg ingewikkeld maken. Maar ook, hè, dit zijn gewoon typische vooroordelen en deels gewoon oordelen die wel terecht zijn. Dat advocaten een beetje in hun ivoren toren zitten. Zo van, nou, kom maar bij mij en ik weet het wel voor je. En geef het werk maar hier en de meter gaat lopen, zeg maar. Maar door je nog veel beter in je klant te verdiepen en beter te communiceren, heb je, lever je betere dienst, betere relatie. En om heel eerlijk te zijn, eigenlijk wordt je eigen werk er ook daardoor leuker van. Dus het is ook niet voor niks dat op dit moment hogescholen en universiteiten in hun onderwijsprogramma's daar aandacht aan beginnen te besteden. Ik ben heel benieuwd of het in de beroepsopleiding ook zal worden doorgezet. Ik verwacht dat, ik hoop het ook, dat je op een gegeven moment krijgt dat legal niet alleen maar van lawyers is. Maar dat een klant met een vraag, met een probleem komt, dat jij daar een team voor hebt en dat jij helpt om dat probleem op te lossen of om die vraag te beantwoorden. En dat in dat team zitten juristen van misschien verschillende niveaus, misschien verschillende expertises, maar ook mensen met een andere skillset, zoals een developer of iemand die bepaalde specifieke technische vaardigheden heeft. Misschien zelfs een data-analyst en een ontwerper. Dus ik denk dat ook voor wat betreft de beroepsopleiding, dat we in de toekomst dus gewoon mensen ook meer gaan merken dat je niet iedereen hoeft een ontwerper te worden. Niet iedereen hoeft, zoals ik, helemaal thuis te raken in grafisch ontwerpen en information design. Maar het kan wel zijn dat je in een team gaat werken waar je samenwerkt met een ontwerper.
Ja, dat is een heel goed punt. Want niet elke probleem is een juridisch probleem en niet elke oplossing moet een juridische oplossing zijn. Vaak hoor je in de advocatuur, als advocaat of jurist ben je vaak meer dan alleen advocaat of jurist. Je bent vaak psycholoog of je geeft op allerlei oppervlakken veel verschillende advies. En het zou meteen helpen om die skills van legal design inzak te hebben. Dus zo kan je die power of visuals gebruiken om die externe communicatie te verbeteren.
Ja, maar het zijn er wel dus eigenlijk twee dimensies. Want als iemand met een probleem dus komt, een klant met een probleem, dan kan je dus door verschillende onderzoeksmethoden je beter verplaatsen, je kan het probleem beter onderzoeken. En ja, dit zijn dingen, dat is een beetje lastig om zo in een podcast helemaal uit te leggen. Sommige dingen heb je visuals voor nodig. En ook wel heel belangrijk, legal design is eigenlijk ook een beetje een kwestie van doen. Als je eens googelt op design sprints, dan kan je informatie vinden over hoe je door middel van een design sprint, die zijn grotendeels ontwikkeld door Google, met een team van mensen in een korte tijd een probleem onderzoekt, oplossingsrichtingen onderzoekt, prototypen maakt en dat test en aanpast. Nou, dat klinkt heel erg tech, maar dat is het dus niet. Dat kan dus jouw eigen dienstverlening bijvoorbeeld zijn. Gewoon jij als juridische dienstverlener kan ook op die manier je eigen diensten onderzoeken en fine-tunen. Dus die creativiteit en die onderzoeks- en oplossingsmethode, daarvan zou ik ook zeggen, dat is echt iets wat je moet ervaren ook om te zien hoe je dat zelf het beste kan inzetten. Als je het hebt over de information design band en het gebruik van visuele communicatie. Kijk, daar zijn ontzettend veel toepassingen voor. En voor een deel kan je dat gewoon één op één met een information designer doen. Eén op één bedoel ik dus als de legal professional of samen met de klant. Kijk, wat ik bijvoorbeeld een tijdje geleden aan de hand had, en ik denk degene die nu in de opleiding zijn, dat misschien in de komende tijd wel tegen gaan komen, is het advocatenkantoor had mij benaderd om een aantal infographics te maken voor in een kort gedingprocedure. Nou, een kort gedingprocedure zal dat natuurlijk onder hoge tijdsdruk. Er moet snel een processtuk worden opgesteld. Er is een datum voor de zitting bepaald. Toen zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken naar wat is nou het belangrijkste. Want juist in zo'n kort gedingzitting wil je heel snel en natuurlijk de kern goed op tafel hebben. En je wil de rechter goed kunnen overtuigen. En voor die casus, dat was de inhoud van het geschil, was vrij technisch. Het ging over IT-producten. En daar hebben we uiteindelijk een set van verschillende infographics voor ontworpen, waaronder bijvoorbeeld een tijdlijn. Nou, bijna ieder geschil is het relevant om iets in tijd uit te drukken. In je processtuk doe je dat ook. Schrijf je ook van, nou, het geschil begon bij dit en toen gebeurde dat. Meestal schets je zo de casus. Als je dat visualiseert, dan ga je zien in die chronologie of er bijvoorbeeld iets mist of dat er iets niet klopt. Als je dat gaat tekenen, dan kom je erachter van, hey, maar ze zeggen dat hier bijvoorbeeld een brief is gestuurd of daar een contract is getekend. En dan ga je al die data, al dat fact-checking wat je doet bij een processtuk, wordt nog iets scherper als je het gaat visualiseren. Dus een tijdlijn. Tweede is, ja, ik noem het altijd een situatieschets. Stel je hebt drie partijen in een geschil A, B en C. Tussen de verschillende partijen lopen verschillende contracten. En dan heb je soms, om het nog even leuk ingewikkeld te maken, heb je misschien dat de ene partij ook weer een sessie heeft gegeven aan de andere partij. En dat er nog iemand waarborg heeft gegeven. Noem maar wat. Nou, dat soort constructies zijn al snel best wel een beetje verwarrend. En dat leent zich dus ook heel goed voor visualisatie. En eigenlijk vind ik, ja, voor zo'n scenario is dat eigenlijk bijna onmisbaar. Dus daarmee geef je partijen en de verhouding tussen partijen, dus de juridische verhouding geef je weer. Nou, organogrammen kent bijna iedereen natuurlijk en worden ook al veel gebruikt. Daar vind ik vaak nog wel best wel wat verbetering mogelijk hoor. Hoe iets gevisualiseerd wordt en dat het ook echt duidelijker wordt. Maar organogrampje ook vaak nodig. Nou, zo zijn er verschillende dingen die je kan visualiseren. En we hadden in dat kort geding hebben we ook infographic ontworpen met, nou, wij vinden dat vordering moet worden toegewezen om die en die redenen. En zoeken mogelijke oplossingsrichtingen voor het geschil. En dat je bijvoorbeeld scenario's uitwerkt, uittekent dus, voor hoe de situatie zou zijn als de vordering wordt toegewezen. Nou, dit is, als jij als advocaat, of misschien nog erger, als beginnend advocaat stagiair in een zitting wordt geconfronteerd met al dat soort visuals, dat kan best wel ingewikkeld zijn om daar adequaat op te reageren als je zelf nog geen visuals gebruikt. En ja, hoe je daarmee omgaat, kijk, het is gewoon een presentatie, hè, van casus, dus het is in die zin ook niet anders dan een processtuk. Het zijn geen bewijsstukken, bijvoorbeeld die infographics. Maar het kan wel een belangrijke rol gaan spelen tijdens de zitting. En ik weet bijvoorbeeld uit ervaring, als jij degene bent met de visuals en de ander heeft er geen, gaat de rechter sneller aanhaken op jouw verhaal aan de hand van die visuals, omdat de rechter het beter begrijpt aan de hand van jouw visuals. Kanttekening daarbij is natuurlijk wel dat in je tekst ga je niet zitten liegen. Dus in je processtukken niet en in je visuals dus ook niet. Dus hè, je kan wel dingen uitlichten, je kan dingen benadrukken, je kan dingen anders weergeven. Maar ja, de visuals aan zich mogen natuurlijk niet misleidend zijn of te eenzijdig zijn. Maar dat, ja, dat geldt net zo goed voor de tekst die je in je stuk schrijft.